De schriftlezing voor deze dienst vinden we in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 12. En daarna lezen we dan ook nog Johannes 9, vers 1 tot en met 7. Het is Johannes 8, vers 1 tot en met 12. En Johannes 9, vers 1 tot en met 7.
Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem, en nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeide zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd worden zullen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt, waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk op de ogen des blinden, en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich, en kwam ziende. De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze niet, die daar zat en bedelde? Anderen zeiden: Hij is het. En anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij, en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: Waar is die? Hij zeide: Ik weet het niet.
We willen als antwoord op de prediking met elkaar zingen straks uit de lofzang van Zacharias, vers 4 en vers 5. En het tekstwoord dat ten grondslag ligt aan de prediking voor deze dienst vindt u in Johannes 9 en daarvan het derde vers. Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd. Nog zijn ouders. Maar dat is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En zo willen we dan nadenken vanmiddag over Christus als het licht der wereld en de blindgeborene. Christus als het licht der wereld en de blindgeborene. Drie punten. Christus geeft licht over de zin van zijn blindheid. Dat is wat. Christus geeft licht over de zin van zijn blindheid. Christus geeft ook licht over zijn eigen werk. En dan tenslotte, Christus geeft ook licht aan de blindgeborene. Christus het licht der wereld en de blindgeborene. Christus geeft licht over de zin van zijn blindheid. Christus geeft licht over zijn eigen werk. En Christus geeft licht aan de blindgeborene. Geliefde gemeente en allen die bij ons zijn, hartelijk welkom. Het gaat in onze tekst over de genezing van de blindgeborene, waarbij de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, op zichzelf wijst als degene die door de Vader in de wereld gezonden is om de werken van de Vader te werken en om echt eeuwig licht te geven en geluk in de diepe duisternis waarin wij ons in Adam gedompeld hebben. Dat is zijn opdracht, dat is zijn zending. En daarom zegt hij ook in Johannes 9 vers 5... U kunt dat zo zien in uw Bijbel als u die opengeslagen hebt voor u. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Hij is het licht der wereld. Hij schept licht in de duisternis. En dan moeten we dat natuurlijk zien tegen de achtergrond van wat je kan vinden in de voorafgaande hoofdstukken, voorafgaand aan onze tekst, Johannes 7 en 8. Want in Johannes 7 gaat het over het loofhuttefeest. En die hele toestand met die blindgeborene, dat moet u zien tegen de achtergrond van het loofhuttefeest te Jeruzalem. Dat feest, dat duurt wel een week lang. En daarbij staat de kerk van die dagen stil bij wat de Heere deed destijds in de woestijn, toen in de dagen van weleer de voorvaderen op weg waren vanuit het diensthuis van Egypte op weg naar de beloofde land. Ze woonden in tenten en ze aten manna. Elke morgen moesten ze op de knieën uit de tent. Klein worden, ootmoedig worden en het manna oprapen uit de hemel. Ze dronken water uit de rotssteen. Dat konden ze net zelf niet bewerkstelligen. Dat kwam uit de rotssteen. En niet te vergeten, de wolkolom ging hen voor. En 's nachts de vuurkolom. Nou, dit alles wordt bij het loofhuttefeest weer opnieuw ingedacht. En Jezus heeft geroepen op de laatste dag van het feest. Dat water uit die steenrots, ik ben de rots, de steenrots. Bij mij is dat water dat lest op weg door de woestijn van het leven. Zo iemand dorst, heeft hij gezegd, Johannes 7 vers 37, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En dat is heel opmerkelijk, ook in aansluit daarop heeft de Heer Jezus op zichzelf gewezen als zijnde de vuurkolom en de wolkolom die voorop gaat en leidt tot in het beloofde land. We lezen in Johannes 8 vers 12. Ziet u het? Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende: ik, dat is het, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt achter de vuurkolom aan, door de woestijn van dit leven. Ziet u het wel? Zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Al die dingen die we lezen in Johannes 7... En 8 en uitlopen op Johannes 9, die hebben te maken met het loofhuttefeest. Dat terugdenken aan wat de Heere gedaan heeft in het verleden, in de geschiedenis van zijn volk. En dat wordt nu belichaamd door de Heer Jezus Christus. Ja, die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Met andere woorden, hij zal niet sterven, maar leven. Hij is de weg door de woestijn van het leven naar het Kanaan dat boven is. Naar het hart van de Vader. Naar de volle gemeenschap met de drie enige God in het huis van de Vader. Naar het paradijs Gods. En in Johannes 8 vers 12 staat dat dan duidelijk in verband, dat moeten we even goed zien, met wat daar dan nog maar vlak na het loofhuttefeest is gebeurd. Het was een drukte van belang. De gemeentereiniging van Jeruzalem heeft de druk gehad natuurlijk. Na dat loofhuttefeest, kunt u voorstellen, dat moest veel opgeruimd worden van takken en bladeren en weet ik wat allemaal. En in die drukte van alles wat er gebeurde, is er iets ergs gebeurd. Een vrouw heeft zich laten gaan. Ja, er is een vrouw op heterdaad betrapt op overtreding van het zevende gebod, alsjeblieft. Ze is in de daad van overspel gegrepen. Het is duidelijk, er zijn getuigen en de schriftgeleerden en de fariseeën die nemen haar mee naar Christus die bezig is om in de tempel te leren. We kennen de geschiedenis. De wet eist haar dood. Ze moet gestenigd worden. O gemeente, denk u dat eens in. Denk eens aan die arme vrouw. Het is nacht voor haar geworden. En ze staat op de drempel van een eeuwige nacht. De eeuwige dood, dat heeft ze verdiend. Voor eeuwig buiten Gods gemeenschap gezet te worden. In de buitenste duisternis, onder Gods toren verblijvend. Verschrikkelijk, gemeente. En dan klinkt uit Jezus' mond de zin die onder u zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Johannes 8, vers 7. En dan weten we wat er gebeurt. Ze verdwijnen allemaal, van de oudste tot de jongste. Ze zijn op een gegeven moment allemaal weg en dan is Jezus overgebleven. De zaligmaker is overgebleven, samen met die vrouw. En dan ontsteekt Christus licht in haar boze hart, in haar zondige hart, in haar angstige hart. Want ze moet sterven, ze zal gestenigd worden, en wat dan? Christus ontsteekt licht in haar hart, gemeente, in haar ziel. Want hij zegt, heeft u niemand veroordeeld, vers 10, zo veroordeel ik u ook niet. En dan gaat het verder, ga heen en zondig niet meer. Oh, ze zal niet gestenigd worden dus. Er zal wat anders gebeuren. Ze wordt niet gestenigd, maar ze komt op een rotsteen te staan. Stevig. Zaligmaker zet haar op die rotsteen. Ze krijgt grond onder haar voeten. Maar hoe moet dat? Ga heen en zondig niet meer. En zondig niet meer. Ik heb een zondig hart. En zondig niet meer. Heb je er nog nooit over nagedacht? Dominee, gemeente. En zondig niet meer. Ga heen. Ik veroordeel ook niet. Dat is allemaal geweldig. En zondig niet meer. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Hoe krijg ik dat voor elkaar met mijn boze hart? Aan de buitenkant zien ze het niet. Ik heb een mooi hoedje op en mooie kleren aan in de kerk. Daar is je voor. Zegt iemand, maar ze moest het weten dat mijn hart leeft. En zondig niet meer. Heere, help mij. Ja, kijk, kijk, kijk. Kijk dan eens naar vers 12. Kijk eens in je Bijbel. Naar vers 12. Johannes 8, vers 12. Moet je luisteren. Jezus dan sprak wederom. Nog eens een keertje opnieuw. Tot hen lieden zeggende. Kijk, kijk. En dat kan je natuurlijk onmogelijk loszien van wat er nog maar net is gebeurd met die overspelige vrouw. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. En zondig niet meer. Hoe red ik dat? Hoe kan ik dat? Ik ga voorop. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Het oogcontact met de Heere hebben. De ogen houdt mij stil. Je moet opwaarts. Om tot God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren. Uit des bozen netten. Ik ben de vuurkolom. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de vuurkolom die voorop gaat. Ook voor jou. Die beschermt. Die licht geeft op je pad. Zegt Christus. Zo wordt het voor die vrouw. Ik zet mijn treden in uw spoor. Omdat, precies, mijn voet niet uit zou glijden. Ja, maar dominee, u zou over de blind geborene spreken. En wat Jezus doet in dat leven van die man. Ja, dat is goed, daar hebt u gelijk. En daar moeten we ook naartoe, naar onze tekst. In ieder geval, laat het slot van Johannes 8, vers 59 ons zien dat de Joden Christus willen gaan stenigen. De stenen die in hun gedachten eigenlijk al voor die overspelige vrouw bestemd waren geweest, die worden nu opgenomen om op Christus geworpen te worden. Gemeente, ziet u dat wel? Want dat zijn ze van plan. Want hij moet naar de eeuwige nacht van Gods toren verwezen worden. De duisternis van Gods toren over de zonde. Maar het is de tijd van de Heer Jezus nog niet, gemeente. Ik lees in Johannes 8, 59. Zij dan namen stenen op, dat ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hem en ging alzo voorbij. Wat is er toch, als je het goed bekijkt, een machtige manifestatie van de kant van het Rijk van de Vorst der Duisternis. Wanneer het gaat over de persoon en het werk van hem, die het licht van de wereld is, gemeente. En niet alleen maar een manifestatie van haat, maar wat zien we ook daarnaast, de duisternis van het verstand van de mensen. En dan hier ook in onze tekst van het verstand van de discipelen. Want als je het goed leest, dan zie je, ja, nog maar nauwelijks ontkomen aan de stenen der vijanden. En dan ziet de heiland bij het uitgaan van de tempel een man die blind blijkt te zijn. Van zijn geboorte af. De Heer ziet die man. Ja, ja, dat is anders zien dan ons zien, hè? Ja. De Heer ziet die man. Hij doorziet dat. Hij ziet die man met ogen van hem. Die nog maar net gezegd heeft. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Als Jezus die man ziet. Die blind geboren man. Dan ziet hij die man. Als het licht der wereld. En dan ziet hij die man als iemand die dat ook aanstonds opnieuw zal zeggen. Hij doorgrondt die man. Hij is blind. Vanaf zijn geboorte. Lichamelijk blind. Maar ook geestelijk blind. Het is niet alleen maar de schepping die hij nooit gezien heeft. De zon, de bloemen, de dieren, de vogels. Hij is gehandicapt. Lichamelijk. Maar van de herschepping heeft hij ook geen weet. Want hij kent Jezus niet. En als de Heere hem nu had laten zitten. Die blindgeboren man. Die ook geen geestelijk leven heeft op dat moment. Dan had die man dat waarschijnlijk niet eens gemerkt. Moet je eens over nadenken. Moet je eens over nadenken. Ja. Die man had dat niet eens gemerkt als de Heer Jezus hem niet gezien had. Ja. Was hij niet blind? Niet alleen naar het lichaam. Hè, maar ook naar de ziel. En daar moet je eens over nadenken, gemeente. Ga je daar al eens iets van zien? Daar is nu Christus. Hij zoekt degene op die uit zichzelf nooit naar hem gevraagd hebben of gezocht. Hebt u vanmorgen gehoord? U hoort het weer opnieuw. Waar heb u dat aan verdiend? Waar heb ik dat aan verdiend, gemeente? De Heere zoekt mensen op die nooit naar hem gevraagd hebben. Alsjeblieft. Ik dacht dat de Heere alleen maar lieve, aardige, bekeerde en wedergeboren mensen leuk vindt. Maar mij? Ja. Dat is het geweldige van de boodschap van het evangelie. De Heere zoekt het verlorene, gemeente. U hebt het vanmorgen gehoord, u ziet het nu weer opnieuw. Hij zoekt degene die uit zichzelf nooit naar hem gevraagd hebben. En die uit zichzelf nooit naar hem gezocht hebben. Dat zult u dan ook merken in het getuigenis van allen die wedergeboren worden. Door het werk van de Heilige Geest. En tot God bekeerd worden, ook in Damwoude of Wouterswoude of Dokkum of Leeuwarden. Dat kan niet schelen waar je vandaan komt. Dan zullen ze zeggen, ik heb de Heere niet gezocht, maar het wonder is zo groot. De Heere heeft mij gezocht. En zo ziet u dat het oog van de Heere is op die man. Terwijl hij niet naar hem gevraagd heeft en hem ook niet gezien heeft. Nou, wat denkt u van de Heer Jezus? Nou, wat denkt u daar nou van? Wat denkt u van zo'n zaligmaker, gemeente, van de Heer Jezus Christus? Zou er nu voor onbekeerde mensen, hè, en onverschillige mensen, en geestelijke blinden en geestelijke lammen in Damwoude geen hoop zijn? Wat dacht u? Vertel het eens. Vertel het eens. Wat denkt u ervan? Zou er geen hoop zijn voor zulken die totaal verlamd zijn en blind zijn in geestelijk opzicht? Dat is de boodschap die u hoort. Er is hoop vanuit het woord, gemeente. Ja, daar wordt ook in de kerk wel eens verschillend over gedacht. Kijk maar eens naar die discipelen, die zien die arme man ook. Dat is dan de kerk van die tijd, om het zo eens te zeggen, in een groot gedeelte. Die zien die man ook, en dan moet u eens letten op hun commentaar. Vers 2. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Oh ja. Ja, een handicap. Een groot probleem. Dat je altijd mee moet dragen in je leven. Er zal wel wat gebeurd zijn. Ja, er zal wel wat gebeurd zijn. Er zal wel een lijntje lopen van de zonde naar de handicap. En naar het probleem en naar het kruis in je leven. Dat je mee moet dragen waar niemand van weet. Wat niemand snapt. Wat niemand snapt. Je leeft op een eiland. Met je angsten, met je vrezen. Rabbi, wie heeft er gezondigd? Dat zeggen de discipelen. Ja, er zal wel een lijntje liggen naar de zonde. En vanuit de zonde daar naartoe. Deze of zijn ouders. Dat hij blind zou geboren worden. Dus volgens de discipelen is het gewoon een kwestie van, ja, het houdt verband met de zonde. Niet de zonde in het paradijs, maar de zonde van, ja, van die man misschien, of van zijn familie, zijn vader en moeder. Dat heeft natuurlijk te maken met een bepaalde zonde, denken de discipelen. Of een zondig leven. Van die man zelf, hoe vreemd om zoiets te zeggen, of te denken. Of van zijn ouders. Misschien is er voor het huwelijk iets gebeurd. Nou komt de aap uit de mouw. Misschien is er voor het huwelijk geweest iets gebeurd en niemand heeft ervan geweten. Ja, stiekem is er iets gebeurd misschien. Of in een huwelijk is er iets gebeurd. Die man die leeft niet voor niks. In de duisternis van zijn handicap. De duisternis van zijn blindheid. Er is voor die discipelen gewoon geen alternatief. Het is een kwestie van zonde, maar hoe of wat, dat weten ze niet precies. Maar er moet een verband zijn. Bij niemand komt de vraag op, hoe kunnen we die man helpen? Hoe kunnen we hem helpen? Bij niemand wordt de gedachte gevormd van, misschien zou dit een potentieel bekeerd mens kunnen zijn, een verloste zondaar. Matthew Henry, u hebt hem misschien wel in de kast staan, veel geprezen, weinig gelezen. Matthew Henry, die zegt in zijn commentaar, hij zegt, ze vroegen de Heer niet eens om hem beter te maken. Die man die had het vandaag gezegd kunnen hebben, nou die man die leefde een paar honderd jaar geleden. Matthew Henry, de grote exegeet en uitlegger van de Bijbel. En daarom moeten de discipelen ook uit wat er aan soms gaat gebeuren hun les trekken, gemeente. Zij zeggen, waar komt die blindheid nou vandaan? Hoe moet je dat nou uitleggen? Hoe moet je dat nou verklaren? Want alles moet verklaard worden. Alles moet een reden hebben. En daar blijven ze dan in steken. Maar de Heer Jezus zegt, wat kunnen we voor hem doen? Wat kan ik voor hem doen? Wat kan ik voor hem betekenen, gemeente? En de Heer wacht daarbij niet op het geroep van die man. Maar hij zelf gaat naar hem toe uit eigen beweging. Hij gaat hem verlossen van de duisternis en brengen tot het licht. En dan geeft hij eerst antwoord aan de discipelen. Want die discipelen, dat zijn de leerlingen, die zijn bij hem op school. En daarom geeft de Heer antwoord op hun vraag. Er is een uitleg waar ze nog nooit aan gedacht hebben. Dat die man daar zo dat leed moet dragen zijn hele leven lang, dat hij zo zelfs geboren is met die verschrikkelijke handicap. Het is niet een kwestie van wie er gezondigd heeft. Er ligt geen lijntje van de zonde naar die man. Dat moet je niet zo willen verklaren, het is anders. Die man is blind en dat is geen toeval. Want toeval bestaat niet, gemeente. Nee, nee. Zondag 10 van de catechismus was er toen nog niet gedrukt. Dat weten wij. Dat hebben we later gehoord van wat geloof gij van de voorzienigheid Gods. Niet waar? Ja. Nee, er is geen toeval. Daarom lezen we in vers 3. Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Ga daar nou eens mee naar huis. En denk daar nou eens even over na. Maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Dat zeg ik niet. Dat zegt de Heer Jezus, gemeente. Geboren met een handicap. Misschien zijn er wel mensen bij wie dat een belletje laat rinkelen. Geboren met een handicap. Waarom? Waartoe? Jaren ermee geleefd. Dag en nacht. Als je een dag vrij hebt, dan moet je er ook nog aan denken. Want het gaat met je mee, die handicap. Altijd maar eenzaam te zijn op dat eilandje van je handicap. Van die angst, van die vrees. Waarom het nou zo is dat je zo bent zoals je bent. Een ander kan er toch nooit helemaal in komen. Je bent zo alleen. Ja, het stormt bij die man. Bij die ouders van die man. Waarom? Waarom dat leed? Ja, dat kan ook vandaag gebeuren. Waarom dat leed? Waarom dat tragische geval? Waarom dat verschrikkelijk ernstige ongeluk? Waarom die zorg over dat kind? En over die moeder? Misschien in een bepaalde situatie, of die vader. En we denken misschien wel, ja, er zal ergens wel een reden zijn, hè. Er zal ergens wel een reden zijn. Dat gebeurt niet zomaar. En onze commentaren kunnen zo dom zijn. Zo dom en zo hard, gemeente. Ontstellend. Weet je wel dat het ten diepste heidens is? Heidens, zegt iemand. Jazeker, dat is heidens, hoor. Om dat maar zo gemakkelijk te zeggen bij bepaalde rampen en ongelukken en handicaps die je niet kan verklaren. Er zou wel een bepaalde misdaad of zonde achter zitten. Kijk eens naar die blindgeborene. En die zie dan van hem eens naar de zaligmaker, naar Jezus. O mijn aangevochten en ten neergeslagen broeder of zuster. Jongen of meisje. Misschien zit jij of u ook wel met uw eigen persoonlijke onbeantwoorde vragen. En oh, die mensen, ze kunnen het allemaal zo mooi zeggen. Oh, ze kunnen het allemaal zo mooi vertellen. En ook zo hard, zo dom. Zelfs kinderen van God. Die kunnen ook zo dom zijn en zo hard. Wat hebben we toch een verduisterd verstand, gemeente. Maar we horen het, er is een plan. Dat is de uitleg van de zaligmaker. Er is een plan. Aan de onderkant van het borduurwerk van je leven lijkt alles soms zo chaotisch. Maar het gaat om de bovenkant. En die ziet de Heere. Het gaat erom dat Christus de werken van de Vader doet. Het gaat om het plan van de Vader. Om het voornemen van de Vader. De eeuwige verkiezing uit het raadsbesluit Gods in de stilte der eeuwigheid. Zo ligt de zaak, gemeente. Daar gaat het om. En daarom, wat die blinde man betreft, gemeente, dat is geschied, zegt de Heer Jezus, opdat de werken Gods zouden geopenbaard worden. Het kruis en de handicap en de ledige plaats. Laat ik heel actueel zijn. De uiterst minieme uitkering misschien waarvan ik leven moet vandaag, is in het leven van een kind van God een werkplaats voor de Heer Jezus Christus. Waar hij de werken Gods wil en gaat verrichten. En daarom zegt de apostel ook in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Romeinen, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Namelijk degene die naar het voornemen van de Vader, Gods voornemen, geroepen zijn. Het gaat om het plan van de Vader, het voornemen van de Vader. En daarin heeft Christus de Zoon een cruciale plaats. Hij is de gezondene van de Vader. Hij is degene die geroepen is om nu de werken Gods te werken. Juist in zulke uitzichtloze situaties. In zijn naam en tot zijn eer. Zo staat het toch in vers 4. Ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Als mijn Vader een kruis te dragen geeft in het leven van hen die naar zijn eeuwig voornemen geroepen zijn, dan doet hij dat met een bedoeling. Oh, dat ik als knecht van mijn Vader, als dienstknecht en zaligmaker en borg mag werken. Dat ik in hun leven mag binnentreden als de grote verlosser van die hele mens, van lichaam en ziel, uitzichtgevend op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar gemeente, dan moet die blindheid van die man in Johannes 9 dan ook bekeken worden vanuit dat gezichtspunt. Vanuit het voornemen van de Vader en vanuit het werk van de persoon van Christus. Die blindheid van die man die moet medewerken aan de verheerlijking van de Vader en van de Zoon. Het is niet zinloos, die blindheid. Het is niet zinloos, die handicap. Dat afschuwelijke kruis dat dagelijks opgenomen moet worden. Het is niet zinloos. Het is ook geen toeval, het is geen noodlot. Er is een plan. Dat is de boodschap, dat is de les die de Heere wil geven aan degenen die hem vrezen. Die hem zoeken in oprechtheid. Het lijden en de beproeving van een kind van God, met name als het gaat om met de geboorte meegekregen lasten, moeten we zien in dat licht. Maar de praktijk is natuurlijk vaak, ja, ook bij een kind van de Heere, dat het in de beleving niet altijd op dat niveau zit. Het kruis drukt neer, maakt depressief, het is tegen het vlees. We kussen de roede niet. Het is echt het werk van Christus zelf, door zijn geest in het hart van de zondaar, om daarin wezenlijke verandering in aan te brengen. En als dat dan ook gebeurt, dan wordt het anders. Dan komt er hoop. Dan komt er kijk op de enige troost. Om eigendom te mogen worden en zijn van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, naar lichaam en ziel. Om zo te ervaren, de genade van hem is genoeg. Voor elke dag, en elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ze werden dagelijks begenadigd, met manna hemelbrood verzadigd. Bij de dag leven, gemeente, naar lichaam en ziel. Die blinde man, die blindgeborene, die zal het voorwerp worden van Christus' liefde. En de zaligmakende kracht van Christus zal openbaar komen in zijn leven, zodat ook anderen gaan zien tot welk doel hij in de wereld gekomen is op aarde, wat zijn werk is. Vandaar dat in het vervolg, wat er gebeurt met die blinde man, we uitgebreid geïnformeerd worden over het effect daarvan op zijn omgeving. We moeten het dus goed zien. Wat Christus werkt als werk Gods in het leven van die blinde man, dat heeft natuurlijk allereerst betekenis voor die ongelukkige man. Maar dat niet alleen, want daarnaast ook voor allen die op wat voor wijze dan ook daarbij betrokken worden. Want elk wonder dat Christus verricht is een teken voor alle mensen. Een teken van de volle zaligheid. De heerlijkheid. Het paradijs dat in hem opengaat. Hij is de vuurkolom in de woestijn van het leven. Op weg naar de volmaaktheid. Naar de vrede. Naar het paradijs, gemeente. Christus geeft licht over zijn eigen werk. Als het gaat over wat hij doet aan en in die blindgeboren man. Hij moet werken de werken des vaders. En dat vanuit het offer dat hij straks gaat volbrengen. Als alle lichten uit zullen gaan op de kruisheuvel Golgotha. En hij van God en mensen verlaten zal zijn. Dan zal het nacht voor hem zijn. Nacht voor het licht der wereld. Duistere nacht van Gods toren, eeuwige nacht. Samengeperst in die bange uren van het kruislijden. En dan met name die 3 uren dat de Vader alle scheppingslicht inhoudt op Golgotha. De Heiland geeft licht over het lijden van de zijnen. En hij geeft ook licht over de aard van zijn eigen werk. En tenslotte geeft hij dan ook licht aan die blinde man. In vers 6 en 7 staat het beschreven hoe dat gebeurt. Dat is heel bijzonder. De Heer spuwt op de aarde en hij maakt slijk uit dat speeksel waarop hij dat strijkt op de ogen van die blinde. En dan krijgt hij minder de opdracht. Hij krijgt de opdracht om naar het badwater van Siloam te gaan, waarop hij zich wast en ziende naar huis gaat. Een paar dingen. De Heer die had eenvoudig het heel anders kunnen doen. De Heer had kunnen zeggen: er zij licht. Of niet? Had de Heer dat niet kunnen zeggen? Ja, dat had de Heer kunnen zeggen. Maar de Heer doet zo niet. De Heer schakelt die man in. Ja. Als je van je geestelijke blindheid verlost gaat worden, dan word je ingeschakeld. Die man wordt ook hier ingeschakeld. Want hij gaat op een bepaalde weg naar zijn genezing. Naar de verlossing dat hij het zicht krijgt. Lichamelijk en geestelijk. Die man moet leren de weg van het geloof te gaan. De weg van de geloofsgehoorzaamheid. De weg van het woord waarop Christus hem verwachting heeft gegeven. Gemeente. En zo gaat het licht worden in zijn ziel. Nogmaals, het had natuurlijk anders gekund. Zonder dat speeksel. En zonder dat slijk. En zonder die opdrachten naar de vijver van Siloam te gaan. Maar het gebeurt anders. En Calvijn die zegt mooie woorden hierbij. Dat is fantastisch. In zijn commentaren. Calvijn zegt: de blindheid van die man, die wordt als het ware eerst verdubbeld door de Heer zelf. Alsjeblieft. De blindheid van die man wordt door de Heer als het ware eerst gewoon verdubbeld. En Matthew Henry die zegt hetzelfde met andere woorden. Hij zegt: de Heer laat voordat hij de ogen opent van de blinden, die blinden des te meer voelen wat het is om blind te zijn. Waarom in feite? Waarom in feite? En waartoe in feite? Om hem te leiden, uit te lokken en te brengen tot het gaan van de weg van het geloof dat zijn sterkte haalt uit hem die belooft, die het gezegd heeft, die het waar zal maken. die zijn belofte in vervulling zal doen gaan, want hij is de getrouwe en de barmhartige. Hij is Christus die als vuurkolom voor die arme man heen gaat en de weg baant, gemeente. En bij stukjes en beetjes verkrijgt deze man dan geestelijk licht, zicht op Christus. Dus vandaar nog zo, we denken alles dat pats boem iemand zo bekeerd kan worden. Nou, dat kan allemaal wel hoor. Heb je er wel eens een ontmoet? Ja, heb je? Nou, dat is prachtig dat je dat wel eens ontmoet hebt, dat is mooi. Maar ik denk dat de meeste mensen die de Heer bekeerd worden, dat die langs een weg van geleidelijkheid komen tot het volle licht van de zonde der gerechtigheid. En zo zie je dat ook hier bij deze man. Die krijgt geestelijk licht. Licht op wie Christus is. Als zaligmaker ook voor hem. Voor lichaam en ziel. En het is een proces. Het is een proces waarbij de omstandigheden gebruikt worden om hem steeds meer geleidelijk, meer procesmatig licht te geven. Jawel, jawel. Die man die gaat de weg van het woord. Ja, natuurlijk. Hij gaat de weg van de geloofsgehoorzaamheid. Dat is waar. Hij gaat naar het water van Siloam. Jawel, jawel. Maar met wat weinig licht in eerste instantie. Wat weinig licht, geestelijk licht, over de persoon en het werk van Christus, nietwaar? Maar als je dat goed leest in Johannes 9, dan ziet u dat de Heer door zijn geest, dat via een proces, dieper maakt en duidelijker maakt, dat er een toename is in het kennen van Christus, nietwaar? Het gaat geleidelijk. In vers 11, kijkt u mee, in vers 11 van Johannes 9, daar staat het, daar heeft hij het over de mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen. Nou, vertel eens, hoe is dat allemaal gegaan met jou? Ja, de mens genaamd Jezus. Dan heeft hij het eerst over de mens. En kijk eens naar vers 17. Dan wordt er gevraagd, en gij, wat zegt gij van hem? Terwijl hij uw ogen geopend heeft. Moet je kijken wat er staat. Hij zegt, hij is een profeet. Ja, daar is meer. Ja, een profeet, dat is iemand die door God wordt gezonden. Waarvan de Heer zegt, ik leg mijn woorden in uw mond. Eerst zegt hij, de mens, genaamd Jezus, maakt de slijk en bestreekt mijn ogen. Een poosje later zegt hij, hij is een profeet. Dat is al meer. En moet je kijken naar vers 33. Dan zegt hij, indien deze van God niet waren, van God niet waren. Hij zou niets kunnen doen. Hij is van God. Dat is nog meer, hè. Die man getuigt. En in dat getuigenis is er meer helderheid, geleidelijk en geleidelijk. Zo stoot met iemand die tot God bekeerd wordt. In het algemeen, langs de wegen der geleidelijkheid, meer en meer rijkdom gaan zien. Ruimte gaan zien in de lieve zaligmaker, die koning, priester en profeet is. En die henen leidt naar het hart en huis van de Vader. Maar als zij dat dan gezegd heeft, en die deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen, dan gooien ze hem de synagoge uit. Dat staat daar duidelijk in vers 34. En dan lezen we dat de Heer Jezus hem opzoekt. Ja, de mensen verlaten hem. Ze werpen hem de synagoge uit. Jij, wie ben je? Wie denk je dat je bent? En de Heer Jezus weet ervan. Hij weet wat er in de hart van zijn schapen leeft. Ook dit schaap dat verloren was en gevonden is. En de Heer zoekt hem op. Ja. En de Heer zegt dan, vers 35, ziet u wel? Gelooft gij in de Zonen Gods? En als je dan verder leest in vers 38, dan lezen we, en hij zeide, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Er was een bijbeluitlegger, en die zei het zo mooi, hij zegt, die man die komt van sterrenlicht naar zonlicht. Van sterrenlicht naar zonlicht, dus toename in het licht, geestelijk licht dat hij krijgt, over de persoon en het werk van Christus, gemeente. Ja, Charles Haddon Spurgeon, hij zegt in zijn commentaar op dit gedeelte van de Bijbel, dat is heel mooi, heel eenvoudig, Spurgeon, die zegt, het licht gaat hem op. Maar dan met een hoofdletter, begrijp je wel, het licht gaat hem op. Ja, zegt iemand, ik heb wel iets begrepen van wat er vanuit het woord nu is uitgelegd in de verkondiging van het evangelie vanmiddag in deze kerkdienst. En ik geloof ook dat de Heer dan nog wel dezelfde is, zegt iemand. Maar u moest het dus weten, ik zit toch maar met mijn handicap. Het probleem van mijn handicap. Wie zei dat? Wie zei dat? Ja, je hoeft niet op te gaan staan, moet je niet doen hoor. Maar ik zit maar met mijn probleem, met mijn kruis, met mijn ziekte. Met die problematiek in mijn huwelijk, in dat gezin, in het vinden van mijn Identiteit. Wie ben ik toch? En ik ben vrijwel zeker dat ik mijn hele leven dat zal moeten meetorsen tot aan mijn dood. Zo alleen, zo onbegrepen. Hoe moet dat dan? Nee, Gods woord voor vandaag, gemeente, betekent natuurlijk niet dat alle kruisen die er zijn nu van de schouders van Gods kinderen worden weggenomen. We kunnen leren uit het schriftwoord van vanmiddag dat er ook een lijden kan zijn, een kruis, om Christus wil. Dat zeg ik niet, maar dat zegt de Heere in dat onderwijs wat we van hem krijgen uit de schriften. Want de werken Gods moeten geopenbaard worden en openbaar komen. En er kunnen verschrikkelijk moeilijke vragen zijn, gemeente, ook in het leven van een kind van God. Die vreselijke last. Ik kan er gewoon niet over praten, niemand begrijpt het. En waarom? Zo zwaar, Heere. Hier is het antwoord. De werken Gods moeten geopenbaard worden, daar gaat het om. En die worden gewerkt door Christus, gezonden door de Vader. Christus en de Vader moeten verheerlijkt worden in het leven van Gods kerk en van Gods kind. En hoe kan dat beter dan in een leven waarin mijn zwakheid benadrukt wordt? Die nare zwakheid, waar ik soms tegen schop in plaats van dat ik er blij mee ben. Ja, was dat niet het geheim ook van de apostel Paulus, gemeente? Wat schrijft hij ook alweer over die doorn in zijn vlees? In 2 Korinthe 12 vers 7 tot 10. O, die doorn in het vlees, die steekt toch zo verschrikkelijk. En de duivel zit ertussen. Hij heeft het zelfs over een engel des Satans die hem met vuisten slaat. Dat is een heel persoonlijk iets geweest in Paulus' leven. En het is wel duidelijk, hij treedt niet in details, maar de duivel die speelt in op het vlees. Maar het heeft de apostel op de knieën gebracht. Wat die doorn in het vlees dan ook geweest is, moet verschrikkelijk zijn geweest hoor, het was geen aardigheid. Nee, het heeft hem op de knieën gebracht tot driemaal toe. Driemaal een scheepsrecht, zeggen we dan. Ja, en die engel verdwijnt maar niet, gemeente, die engel des Satans. Is er geen antwoord? Ja, er is toch antwoord. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja, Heere, dan is ook uw genade mij genoeg. Ik mag achter de vuurkolom aankomen. De Heere is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? Mijn aangevochten vriend, vriendin, wie je ook bent, houd dat vast. Als je koffers te zwaar zijn geworden onderweg, als de vragen zich vermenigvuldigen, het gaat erom dat de werken Gods geopenbaard worden. Zie op de Heere Jezus Christus, de vuurkolom die voorop gaat, het licht bij de wereld, en vraag veel, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Het gaat om het zien van de zon der gerechtigheid en om het wandelen in het licht dat bij hem vandaan komt en valt op ons pad. Hij baant de weg door de woestijn naar het beloofde land. Hij geeft kracht naar kruis, want zijn genade is genoeg voor een ieder die gelooft. Amen.